Alweer een energiebedrijf? Wat maken jullie nou anders?
Welkom Energie is er voor iedereen die gewoon stroom en gas nodig heeft. Een zorgeloos energiecontract, scherpe prijs en natuurlijk 100% groene energie. Welkom Energie. Hoe makkelijk kan het zijn?
Wat ik alleen echt niet begrijp, is dat de boer nu niet de keuze heeft gemaakt om die wedstrijd tegen Spanje om die helemaal te isoleren.
Hartelijk welkom bij een nieuwe AD Voetbalpodcast die ons via Arnhem, Utrecht uiteindelijk bij Davy Klaassen en zelfs Ziyech brengt in Londen. En we hebben het ook nog over het Nederlands elftal. We praten erover met Sjoerd Massou, Johan Inan en Maarten Wijfels. Mijn naam is Etienne Verhoef en dit is dus de AD Voetbalpodcast. Sjoerd en ik zitten in Panenka, waar net Panenka is opgenomen met Hidde. Die komt straks weer natuurlijk op de site. En Johan zit thuis, Maarten zit thuis. We gaan praten over het voetbal van dit weekend. Laat ik even met twee actuele zaken beginnen. Wie moet Rankovic opvolgen bij ADO Den Haag?
Oei, Rankovic opvolgen bij ADO Den Haag. Het wordt Ruud Brood, geloof ik.
Ja?
Ja, dat hoorde ik. Wie zei dat nou? Een paar weken geleden al. Die stond al klaar in de coulissen blijkbaar.
Die luistert wel naar Martin Jol, denk jij?
Nou ja, dat schijnt erbij te moeten horen, ja. Inderdaad. Okay. Je moet een beetje naar Martin Jol luisteren.
Maar is het dan een dankbare klus, Maarten, om nu bij ADO Den Haag aan de slag te gaan?
Nee, die trainers die zouden... Ja, er komt weer een standpunt.
Oh jee,
die trainers,
oh, jee. Die oh, jee. Oh jee, wacht even. Ja. Maar,
ik doe, wacht okay, even, ik doe even mijn stoelriemen vast, Maarten.
Nee, maar dit is nou zo'n baan... Daar zou je nou als trainers dus een statement voor moeten maken... dat je zegt, hier stappen we niet in. Als je dat hoorde hoe dat met Rankovic dan is gegaan... die wil je dan voor langere termijn aanstellen... en dan, ja, dan denkt hij niet mee met de clubleiding... en dan is het weer hommelus. Het is daar altijd gedoe bij Den Haag. Gewoon eens zeggen als trainers... hier stappen wij nu niet in. Uit een soort onderlinge solidariteit. Alleen het zal natuurlijk niet gebeuren... want ze staan allemaal weer klaar om een baantje te krijgen.
Dat denk
maar
ik
dat
ook.
Zou nou zo'n mooi statement zijn.
Ja, maar Brood, de ideale man voor dit ADO...
Nee, ik zou Ricardo Moniz wel eens willen zien daar. Alleen die als hij bij een club werkt, ja, dan maakt hij nog alles ruzie en zo. Maar dat lijkt me dan wel eens mooi om die daar te zien. Hij heeft ook bij Jol 2 keer assistent geweest.
Nou, dat is wel de Netflix-serie helemaal compleet hoor, Maarten. Als Ricardo Moniz er ook nog bij komt,
zo,
nou, dan hebben we wel kijkcijfer hier te pakken.
We hebben Ricardo Moniz toch een paar maanden met de camera mogen volgen in het ver verleden voor een documentaire bij Excelsior. Dan heb je wel succes gegarandeerd, zeg maar, voor wat er allemaal voor de camera gebeurt. Dus dat scheelt. Dan ga ik nog even gelijk naar Utrecht toe. Is het een grote verrassing dat Van der Brom weggaat bij Utrecht?
Nee, Maarten mag het zeggen, want die heeft vorige week al in de voetbalvergadering die wij in de besloten kring hadden, heeft hij al min of meer voorgesorteerd op het vertrek van John van der Brom. Dus leg dat maar even uit, Maarten.
Ja, je ziet daar, Utrecht heeft een heel ambitieus project. Er zit daar een trainer. Ja, dat heet dan een people manager te zijn. Maar ja, bij de clubs waar John van der Brom heeft gewerkt, dan ja, hoor je toch ook wel terug dat het nou niet de trainer is die er alles uithaalt wat erin zit. En ja, wij dachten toen vorige week, tenminste ik, we hadden toen een vergadering en we dachten al een beetje van god, dat Utrecht, daar zou wel eens wat kunnen gebeuren. En ja hoor, in diezelfde week komt ineens het bericht dat Racing Genk John van der Brom wil. Dat John van der Brom graag naar Racing Genk wil. En FC Utrecht, ja, we hoorden van god, ze waren verrast. Maar er heeft niemand gezegd, joh, we moeten er alles aan doen om John van der Brom te houden.
En ze hebben hem nog net niet naar Genk gebracht, maar het scheelde niet veel.
En nog een half miljoen voor gekregen ook.
Ja, maar Aten Mos zei dat toevallig net, want daar hadden we het met hem over. Het is natuurlijk wel een perfect opzetje geweest. He, Guido Albers, de zaakwaarnemer van John van der Brom, die voelde dit ook blijkbaar aan zijn water. Dus die is snel naar Genk gereden om John van der Brom daarin te masseren. Dit is ook klassiek hoe voetbal soms werkt. He, dat hele spel met trainers en clubs en zaakwaarnemers die dat dan een beetje met elkaar oplossen. Want dan lijkt het hier nu op. Ik zag trouwens Jordi Zuidam gisteren op tv voor de camera's bij Fox. En die wilden het dan nog doen voorkomen alsof ze er alles aan hadden gedaan. En alsof ze het heel jammer vonden dat John was vertrokken. Ja, hou op, hé.
Je kan toch ook gewoon als club zeggen, ja, we zijn blij dat we van een verlost zijn. Het heeft niet gewerkt, prima. En we krijgen er nog geld voor ook.
Ja, zeg gewoon eerlijk, van, joh, het kwam eigenlijk voor alle partijen wel goed uit.
Ja.
Ja.
Johan, wie is bij FC Utrecht de ideale man om dit ambitieuze project van Zeumeren vlot te trekken?
Ik begreep dat Jordi Zuidam had geroepen dat hij een veel eisende trainer wil. En dan moest ik wel meteen aan Mark van Bommel denken. Maar ik vraag me af of Mark van Bommel...
Nee.
Ik zou Henk Vreese wel willen zien daar. Ja, weet je, Utrecht wil omhoog presteren. En volgens mij heeft Henk Vreese één ding laten zien. Dat hij met realistisch voetbal wel resultaten kan boeken bij welke club dan ook. Dus ik denk ook dat het hem toekomt, eerlijk gezegd.
Nou, de naam Fred Rutte valt ook heel nadrukkelijk in Utrecht.
Nou ja, dat, FC, kijk, dat FC Utrecht een vele eisende trainer wil, dat is op zich natuurlijk logisch. Dat het project is groots in de stijgers gezet, met heel veel, toch ook wel poeha, op zijn Frans van Seumeren, want die doet dat op zijn Utrechts, maar wel met heel veel ambitie. En dat project loopt al een paar jaar, daar is heel veel aan gedaan. Die jeugdopleiding is opgefrist, de salarishuishouding is flink omhoog gegaan. Ze hebben best wel een dure selectie, ze hebben echt geïnvesteerd om in dit jubileumjaar tot succes te komen. Nou ja, als je die club omhoog wilt tillen, dan is het inderdaad nogal logisch dat je ook een trainer hebt, zoals Ten Hag dat in een eerdere fase heeft gedaan, die club ook echt verder helpt, die er echt iets van gaat maken. Ja, dan kom je, nou ja, Johan noemde de naam al, maar dat uitgangspunt snap ik wel, eerlijk gezegd.
Maarten, weet je al meer, want aangezien je vorige week in de voetbalvergadering ook al begon over Van der Brom, kan je ook al inzicht geven wie het dan gaat worden of niet?
Nee, dat is het. Maar de naam van Bommel viel net. Maar ja, dan ga ik ook maar ook lijnrecht af op wat hij zelf heeft gezegd. Hij vond een van de problemen, of misschien wel het probleem bij PSV, vond hij dat hij een jonge beginnende trainer was. En er zat een jonge beginnende technisch directeur in John de Jong. Nou, bij FC Utrecht heb je hetzelfde. Daar is Jordi Zuidam is eigenlijk een kopie van John de Jong. In de zin van leeftijd, ervaring. Misschien ook wel karakter, dat zou ook nog kunnen. Dus ja, dat zou geen combinatie zijn, in Van Bommel's eigen woorden, met de jonge trainer Van Bommel. Ik vind alleen wel, die René Haken die het nu dan overneemt, dat is geen naam, hè, en dat is geen swingende persoonlijkheid voor de camera, maar dat is wel echt een vakman. Waar hij werkt, daar zie je altijd terug dat er lijn in dat elftal zit. En ja, het zou eigenlijk wel mooi zijn als Utrecht in elk geval ook kijkt of zo'n man de kans zou kunnen krijgen.
Ja, maar het gaat nooit gebeuren, Maarten.
Maar dat is ook wel een beetje het voetbal dat dan niet kan, want die heeft geen uitstraling.
De rode kooltrui vond ik gisteren wel mooi die aan had. Had wel voorgesorteerd op de hoofdtrainer.
Ja, daar gaan we daar weer over. Maar je moet eens kijken naar dat jonge FC Utrecht, wat hij daarmee gedaan heeft. Daar heeft hij echt gewoon een goed elftal van gemaakt.
Ja, was gisteren wel mooi, jongens, want Ten Hag stond op. Die was klaar met zijn persconferentie en toen kwam René Haken aanlopen. René Haken ging alle verslaggevers even af met een box om zichzelf nog even voor te stellen of even gedachten te zeggen.
Maar bij deze ongeschikt als hoofdtrainer van Utrecht.
Die waren druk aan het werken. Die stond te kijken van wat heb ik nou? En er stond de hoofdtrainer van, of de interim trainer van Utrecht, die stond er van ja, als je René Haken niet kent, dan verrast zoiets je. Maar dit is wel, dit is volgens mij ook René Haken ten voeten uit. Maar ja, ik denk dat hem niet gaat worden. Dat kunnen we.
Nee, okay. We gaan het afwachten. We gaan doorpraten over topvoetbal, jongens. En we gaan eens praten over de topclubs. En ik ga beginnen met stelling 1. Ik leg hem even bij jou neer, Sjoerd. De topclubs hebben zitten slapen met Tanane.
Nee hoor, helemaal niet. Nee, Tanane is hartstikke goede speler voor Vitesse. En die moeten daar vooral van genieten dat ze zo'n speler in de selectie hebben. Maar het is geen speler die uitgesproken geschikt is voor een topclub. Daar is hij over een langere termijn gezien toch te wisselvallig voor. Zijn gedrag is algemeen bekend. Er zit altijd een piek bij, maar daarna ook weer een heel diep dal. Dus ik zou het niet logisch vinden.
Maar als je de voorhoede van Feyenoord bekijkt, heb je Berghuis. Maar als je daar Tanane bij zou zetten.
Ja, maar voetballen snap ik het, dat je dat dropt. Mm-hmm. Natuurlijk kan hij goed voetballen, hij kan geweldig voetballen zelfs. Maar als topclub leg je de lat ook hoog op andere gebieden. En verwacht je ook van een speler dat hij iedere week een 7 kan spelen. Nou, een heel andere soort type speler, maar Sam Larsson bijvoorbeeld bij Feyenoord. Dat werd toen logisch gevonden dat hij van Heerenveen werd gehaald. Nou, bij Heerenveen hadden ze wel gezien, die speelt maar 1 op de 3 wedstrijden goed. En dat is in de top is dat te weinig. En dat, nou ja, dat voorzie ik bij Tanane ook een beetje. Dus ik vind het niet raar dat hij niet bij een topclub speelt. Helemaal niet zelfs.
Is het verrassend hoe Vitesse meedraait in deze Eredivisie zo boven in Maarten?
Op basis van het elftal, hè, zeg maar de spelers, die zijn veelal onbekend. Dan zou je zeggen, god, dat is wel verrassend. Maar ik zag ze in de voorbereiding ook tegen PSV spelen. En toen zag je al dat het zat goed in elkaar. Het was een compact elftal. Ze hebben inderdaad een paar spelers die individueel wat kunnen. Ze hebben er een paar op middenveld en achterin. Ja, het zijn goede teamspelers. En die trainer is het gelukt om zo'n Tanane inderdaad om die aan het spelen te krijgen. Maar ik ben het helemaal eens met Sjoerd. Dit is typisch zo'n speler die beleeft nou zijn beetje zijn bloeiperiode. Maar hij is veel te labiel om zeg maar structureel bij een topclub. Onder die druk, dat vergrootglas. Om daarmee om te gaan. Dus prima zo op deze manier.
Bij deze afgezet.
Hij is al in het buitenland geweest ook, hè?
Ja, Saint-Étienne heeft hij gespeeld, hè?
Ja, nou ja, dat werd ook geen succes.
Nee, maar goed, iemand kan toch ouder zijn geworden en geleerd hebben en bedacht hebben, weet je wat? Misschien kan ik wel aan.
Dat kan, maar dat zag je dat laatst? Ja, met die scheidsrechter.
Ja.
Ik had bij Tanane meer het gevoel dan bij Bazoer dat het kwartje was gevallen. Maar daar ging het, twee weken geleden ging het mis. En gisteren, Richard die Bazoer. Ja, je kunt er op gelijk zetten. Het blijven jongens met dat verongelijkte en snel uit de wedstrijd laten lokken. Voor mij mogen ze ook vooral Bazoer trainer dankbaar zijn. Want het is wel zo dat iedere keer als ze bij Vitesse zoiets hebben van ja, weet je, misschien moeten we wel van die Bazoer af. Dan komt er weer een nieuwe trainer en dan krijgt hij weer een kans. Dan bloeit hij weer op. En dat is nu ook het geval.
Maar kan Vitesse het Leicester City worden van de Eredivisie?
Nee.
Nee? Die gaan we afhaken ergens?
Ja, alles kan. Maar je hebt het natuurlijk vaker gehad, hè, dat Vitesse heel goed start.
Maar zo goed als nu hebben ze dat nooit gedaan.
Nee, maar het is vaak. Er komt vaker voor dat je in een seizoen een club hebt die een hele goede serie in het begin maakt. En dan gaat iedereen dan achteraan lopen. Wij van de media ook. Die gaan allemaal grote reportages maken op zoek naar het grote wonder van Vitesse. Maar dan komt er later in het seizoen wat meer druk bij. En dan krijgen ze wat blessures. En dan wordt er even wat kritisch gekeken naar het spel en naar bepaalde spelers. En dan is het heel moeilijk om dat stabiel te houden. Kijk, Leicester is de uitzondering, dus dat bewijst dat het altijd kan. Maar dat lijkt me niet een hele grote kans. Integendeel.
Oké.
Nee, dan zouden ze het FC Twente van 10 jaar geleden moeten zijn. En ik denk dat die hadden gewoon toch meer ervaring in de ploeg. Hè, ja, Perez en Kufo en Bosker. Ja.
En die hele, dan nog rond. Die hele club was toen verder. Hè? Die, dat was al gestaag richting dat kampioenschap aan het bouwen in de jaren daarvoor.
En wat zo knap is aan dit Vitesse, en daarom vind ik het ook niet te vergelijken met Twente 10 jaar geleden. Er is geen cent in deze selectie geïnvesteerd deze zomer. Er zijn allemaal de spelers die zijn aangetrokken, zijn of gehuurd of transfervrij ingelijfd. En daarmee slaagt deze trainer en ook deze technisch directeur, die slagen erin om ook nog mooi voetbal neer te zetten en bovenin mee te draaien vooralsnog ook. En als je dat elftal bekijkt, ja, weet je, je kent Bruns, Bazoer, Tanane, Pasver, maar daar houdt het wel zo'n beetje op, Doekie. En er zitten ook heel veel onbekende namen bij.
Allemaal de laptop van de technisch directeur, hè?
Ja.
We gaan afwachten wat er kan met Vitesse. We gaan door naar stelling 2. Maarten, ik leg hem even bij jou neer. Davy Klaassen verdient meteen een basisplek in Oranje.
Ja, nou, nee hoor, dat hoeft voor mij niet.
Oh.
Nee, nou ja, het mag, maar het niet van het moet. Nee, helemaal niet. Waarom? Hij komt erbij en laat hem maar meedraaien en dan zien we het wel. Het zou best kunnen dat hij gaat spelen, want natuurlijk Martin de Roon is er niet. Davy Prupper is er niet. Het is wel interessant. Van de Beek is er wel. Hij speelt natuurlijk weinig bij United, maar ja, wat vindt de boer daarvan? Hij scoorde natuurlijk tegen Italië, maakte die laatste goal. Hè? Dan geeft hij hem dan de kans om het bij Oranje dan zich te laten zien, of niet? Ik denk dat het tussen Klaassen en Van de Beek zal gaan. Om te spelen.
Ja, waarbij Van Klaassen natuurlijk meer op de positie speelt zoals de boer dat dan voor ogen zou hebben. En Van de Beek natuurlijk meer een nummer 10 is de laatste jaren.
Ja.
Nee, maar dat Wijnaldum gewoon op nummer 10 op het middenveld gaat spelen. Dus dan gaat het om die twee controlerende posities.
En Strootman is daar natuurlijk nu gepasseerd. Die was normaal altijd onder Koeman, hè, vaste selectiespeler.
Ja, en dat is wel logisch, denk ik. Strootman is onder Koeman altijd een belangrijke speler geweest in de selectie, in de dynamiek van die selectie. Maar die presteert al lange tijd moeilijk bij Olympique Marseille. Ja, dan is het logisch dat als er een nieuwe bondscoach komt, dat hij andere keuzes maakt en dat hij anders naar de dynamiek van die selectie kijkt, dat hij daarin gewoon zijn eigen koers kiest. Ja, Maarten schreef daar geloof ik in de zaterdagkrant al over. Dat doet de boer nu steeds iets meer. Hij gaat steeds iets meer zijn eigen koers bepalen, zijn eigen keuzes maken. Dus de lijn Koeman, waar ze inderdaad vanaf moesten. Koeman zei dat notabene zelf nog. Van, hou er nou eens mee op met die lijn Koeman. Daar is,
Nou, dat heeft hij goed geluisterd.
Ja, daar is de boer, dat heeft de boer in ieder geval ter harte genomen. Ja.
Ja. Maar de andere kant is ook opmerkelijk. Want Klaassen speelde in Duitsland toch al die tijd bij Werder Bremen in de basis. In de Bundesliga. En hij kwam was niet in beeld bij Oranje. En nu speelt hij een paar wedstrijden bij Ajax. En boem, opgeroepen voor Oranje.
Ja, zo gaan die dingen vaak. Kijk, er wordt dan toch een beetje naar degradatievoetbal in de Bundesliga gekeken. Van nou, dat nemen we niet al te serieus. Terwijl hij waarschijnlijk, en dat zei hij volgens mij gisteren zelf ook, daar voetballen en daar de belangrijkste speler van het elftal zijn. Onder in de Bundesliga bij toch wel een grote club als Werder Bremen. Dat is eigenlijk moeilijker dan in deze rol bij Ajax spelen.
Ja.
Dus dat maakt het wel ironisch. Maar ja, ik snap ook wel weer dat Klaassen ook weer niet op een dusdanige manier de pannen van het dak speelde dat Koeman onmogelijk om hem heen kon. Zo was het natuurlijk ook niet.
Nee, dat is waar. Maar bij Ajax is hij wel heel belangrijk voor dit elftal van Ten Hag. Want hij maakt wel steeds hele belangrijke doelpunten, Johan.
Bij zijn eerste wedstrijd benutte hij een penalty tegen Fortuna vorige week 1-0 achter. Twee keer klaar zijn eerste helft nog omgedraaid. En gisteren op het uur, net toen je het gevoel kreeg van hey, dit kan wel eens 0-0 gaan eindigen. Dan was daar weer Davy Klaassen, altijd onderweg. We hoorden net over de posities bij Oranje. Het voordeel van Klaassen is denk ik ook dat hij zowel die rol van Wijnaldum als de posities daarachter kan vervullen. Bij Ajax is het vooralsnog alleen. Gisteren stond hij voor het eerst, ik geloof de laatste 20 minuten, even op 10.
Wat brengt hij anders bij dit Ajax? Wat is het grote verschil sinds hij in het elftal staat?
Voordat hij kwam stond Alvarez daar. Die stond verdedigend wel zijn mannetje. Maar dat vond ik aan de bal gewoon heel broos. Ook niet des Ajax, weet je wel. Dan elke keer best wel veel handelingen nodig hebben om het spel te versnellen of te verleggen. En sinds Davy Klaassen daar staat, gaat dat allemaal sneller. En er komt nog een factor bij. Hij is verbaal en non-verbaal ook heel erg aanwezig. Ryan Gravenberch bijvoorbeeld. Ja, die plukt daar de vruchten van. Want Davy Klaassen is ook continu met hem in de weer. Om te coachen van nu kun je gaan en nu moet je blijven, weet je wel. Beetje een balansspeler, zeg maar. Die zowel aanvallend als verdedigend heel veel bijdraagt.
Even terug naar Oranje. Want ik begon deze stelling omdat we dan en Ajax en Oranje hiermee kunnen behandelen. Davy Klaassen bij Oranje. Wat moeten we nou van dit Oranje nu verwachten? Waar ligt de lat nu? Ik bedoel, eerst was het van hij moet een resultaat boeken. Dat heeft hij gedaan met Italië, Frank de Boer. Daarmee hebben we hem weer in de armen gesloten, toch? Hè, enigszins.
Nou, dat is wel heel opportunistisch.
Nou ja, een beetje toch.
Nee, maar in de armen gesloten niet. Want je moet het gewoon kritisch blijven volgen. En het is één wedstrijd geweest die prima uitpakte. Nou,
maar nu moet hij doorpakken, toch?
Ja. Ja, doelpakken. Het klinkt mooi. En, ja. Maar wat is dat dan precies?
Kijk, ze spelen dat was mijn vraag ook eigenlijk.
Nou ja, ze spelen natuurlijk vriendschappen tegen Spanje in een wedstrijd waar niemand op zit te wachten. Dat is puur omdat de UEFA dat gepland heeft en omdat het een klein beetje geld oplevert. Maar daar kun je al niet zoveel mee. Dus of die nou wint of verliest, ja, dat is echt iets voor de statistieken.
Maar ze wordt er niet behandeld, denk ik. Hè? Het is niet een wedstrijd die we voor de statistieken behandelen. Want het volk kijkt gelijk weer. Weet je, zie je wel, de boer, Klaassen opgeroepen, weer verloren bij wijze van spreken.
Nou, Spanje denk dat het nog wel mee zal vallen. Maar de wedstrijden daarna tegen Bosnië en Polen natuurlijk wel.
Ja.
En dat zijn natuurlijk ook wedstrijden in de Nations League die je gewoon moet winnen. Dus daar komt wel weer een soort nieuwe druk op. Hij heeft minder krediet dan Koeman had, dat is duidelijk. Dus er moet wel ontwikkeling in zitten. En het is een lastige interlandperiode, denk ik, omdat door die coronaperikelen en door dat overvolle speelschema komt het allemaal niet zo goed uit. Niemand zit er echt op te wachten. Dus het is best wel een lastige klus voor de boer, denk ik.
Nou ja, ja, dat we inderdaad, dan gaan we weer heel veel aan Spanje afmeten. Wat jij zegt, dan krijg je dat rare sentiment weer van. Stel dat ze verliezen van Spanje en Davy Klaassen doet mee, dan is de boer weer. Ja, dan heeft hij Klaassen weer opgeroepen en dan verliezen we. Wat een onzin, hou op. Maar weet je wat, er zijn twee zaken.
Ik hou de krantenkop in de gaten deze week, hè? Dat begrijp jij.
Ja, dat is goed. Ja. Nee, maar er zijn twee dingen waar de boer mee aan de slag kan en eigenlijk ook wel moet. En waar we het antwoord niet op weten. Dat is één, de vervanging van Virgil van Dijk. Hè? Dat is de eerste keer dat die zal ontbreken. En ja, dat gaat dus ook gewoon in maart en waarschijnlijk ook het EK straks zo zijn. Dus ja, dan kun je heel simpel zeggen, nou ja, dan gaat Daley Blind daar spelen of Nathan Aké. Maar ja, dan valt natuurlijk wel, de aanvoerder valt weg. De man die van achteruit, hè, dat ook, we hebben dat gezien in die interland zonder publiek. Je hoort hem over het veld schreeuwen en de rest hoor je niet. Dus dat is één. En twee, ja, daar kan hij misschien zelf niet zoveel aan doen. Maar hij zal toch ook moeten proberen om voorin dat Nederland zelf al een beetje meer stootkracht krijgt. Want het probleem is nog steeds, wij hebben niet één aanvaller bij een top 8 club van Europa. Luc de Jong is eigenlijk, als je het zo bekijkt, nog degene die bij de Europa League weer naar Sevilla speelt. Dat is eigenlijk nog de hoogspelende spits. Maar ja, je hebt Memphis, hè, die natuurlijk eventueel naar Barcelona had gekund, maar dat is niet doorgegaan. Maar ja, de boer moet eigenlijk toch iets verzinnen dat daar toch iets meer iets meer stootkracht uit voorkomt. Want die wedstrijd tegen Italië, dat werd dus Van de Beek scoorde. Maar voor de rest hebben we momenteel worden gewoon weinig gescoord. Van de laatste 9 goals nu heeft Wijnaldum er 5 gemaakt. Ja, dat zegt wel een hoop. En ik ben wel benieuwd, de boer zei in Italië dat hij wat wilde gaan doen met Luc de Jong en Memphis, dat ze allebei dan zouden kunnen spelen. Nou ja, laat hem daar eens mee experimenteren om te kijken of daar nog meer uit te halen is.
Want dat was ook wel een beetje wat onder Koeman al stagneerde. Hè? Met name het aanvalspel.
Ja.
Van achteruit was het allemaal in orde en het middenveld stond heel logisch. Maar voorin missen we topkwaliteit. Dus daar moet inderdaad een oplossing voor gevonden worden. Daar komt bij dat die wedstrijd tegen Italië was natuurlijk op dat moment een prima oplossing, die 5-3-2. Maar daar kun je verder weinig mee richting de toekomst. Als je op het EK tegen mindere landen moet gaan spelen, want dat moeten ze in de groepsduels, dan worden er weer heel andere dingen verwacht. Dus dat Italië was eigenlijk een momentopname waar hij verder niet zoveel mee kan. Hij moet eigenlijk deze periode toch weer, wat dat betreft, weer een beetje op nul beginnen.
Wat ik alleen echt niet begrijp, is dat de boer nu niet de keuze heeft gemaakt om die wedstrijd tegen Spanje, om die helemaal te isoleren. En ik bedoel daarmee dat hij spelers als Wout Weghorst, die jongens van Jong Oranje, Botman en zo, dat je niet Schuurs zegt tegen dat soort gasten, die wedstrijd tegen Spanje, die is voor jullie. Die gaan jullie doen en dan verkoop je dat ook zo aan het publiek. En dan is de beeldvorming daar al anders dan dat je nu deze wedstrijd gaat spelen met spelers die dan al weten van ja, ik moet eigenlijk fit blijven om tegen Polen en Italië, of Polen en Bosnië te spelen. Dus dan gaat dat weer half-half. Ja, dan had hij zichzelf volgens mij veel makkelijker meegemaakt. Ook omdat je dan deze hele week zou kunnen trainen met je basiselftal wat tegen Bosnië gaat spelen. Nou, die jongens, die hoeven dan een keer niet weer een midweekse wedstrijd. Wat ik zeg, kunnen hele week samen trainen, kunnen een hele week samen rusten als je dat wil.
Ja, weet je wat Italianen doen met 2 selecties werken?
Italianen hadden vorige keer 35 man opgeroepen. En die speelden dan met een paar spelers van Crotone of weet ik veel wat. Speelden ze een oefenwedstrijd. En ja, nu zo'n Wout Weghorst. Gisteren scoorde die ook weer in Duitsland. Die gaan als de brandweer in zo'n wedstrijd tegen Spanje. Ja, daar heb je volgens mij meer aan. Dan dat je dan met een halve Ryan Babel of Luc de Jong. Zo van, nou ja, dan ga jij een helftje spelen en dan probeer je maar fit te blijven. Ja, nou, ik vind dat een gemiste kans.
Van Marwijk heeft dat ooit gedaan na het WK in een wedstrijd in Donetsk tegen Oekraïne. Die totaal niet uitkwam in de speelkalender van destijds. Zo riep hij ook een soort B-ploeg op.
Ik zat gisteren te denken dat er bij Oranje best wel veel spelers nu lopen die of hopeloos vorm zijn. Dan moet ik uitkijken wat ik zeg, hè? Want vorm bestaat niet volgens Erik ten Hag. Nou, weinig perspectief hebben bij een club. Voor mijn gevoel meer dan normaal. Natuurlijk Donny van de Beek, Quincy Promes bij Ajax toch een beetje met zichzelf aan het worstelen.
Malen.
Donjo Malen, niet zelfs Stefan de Vrij. Vorig seizoen de beste speler of de beste verdediger van de Serie A die dit seizoen even gekritiseerd wordt. Zijn allemaal best veel spelers die uit vorm zijn bij een club of eigenlijk weinig perspectief hebben. Ik ben benieuwd hoe dat uitpakt bij Oranje.
We gaan door naar stelling 3. Als Kutsjoe echt goed wil worden, moet hij snel weg uit de Kuip.
Nee, dan moet hij eerst eens even een heel goed seizoen spelen in de Kuip. Nee, dan moet hij niet snel weg uit de Kuip. Ik zou niet weten waarom. Dit is echt een speler waar je soms aan ziet dat hij heel goed kan worden. Maar waar je ook regelmatig aan ziet dat het er nog niet is. Dat hij nog niet iedere week de beste speler van Feyenoord is. En ik ben toch wel een beetje in dat opzicht van, in heel veel opzichten ben ik echt super modern en innovatief, dat weet je.
Mm-hmm.
Maar in dat opzicht ben ik wel een beetje van de oude stempel. Want geloof ik er wel in dat je, als je een goede carrière wil hebben, dan moet je er eerst voor zorgen dat je bij je club en in de Eredivisie onomstreden de beste wordt. Nou, dat heeft hij nog niet. Hij heeft veel, maar hij is nog niet op het level dat je zegt van nou, die moet nu een transfer gaan maken. Helemaal niet.
Ja, ik denk ook dat hij eerst eens een goed seizoen moet draaien. Alleen, wat mij bij Feyenoord altijd zo opvalt, het sentiment bij die club, de voedingsbodem is altijd negatief.
Leg uit.
Ja, ik weet niet of je als jonge speler nou beter wordt in zo'n omgeving. Kijk, kritisch, dat is wat anders dan negatief. Hè? Het is daar altijd, wat ik zeg. Het is altijd vanuit het negatieve. En ja, dat ben ik wel benieuwd naar. Of dat voor hem ook een goede voedingsbodem is.
Maar vind je dat nu ook zonder publiek, Maarten? Het sentiment in algemene zin is er minder. Bij alle clubs, ja, maar zeker bij Feyenoord.
Nou ja, stel je nou voor dat het publiek... Stel je nou eens voor dat het publiek... Dat de Kuip vol had gezeten tegen Wolfsberger. Nou, dan was Feyenoord tot 2024 uitgesloten van Europees voetbal. 100%. En, ja, dus ja, dan ben je volgens mij... Ja, dat vind ik daar altijd. Ja, nee. En niet opbouwend kritisch. Want dat is prima. En dat moet je hebben om beter te worden. Maar een beetje dat negatieve gezeur. Dat zit rond die club. En op die club. En in die club. En ja, ik weet het niet. Ik ben benieuwd.
Maar waarom herken je dat nu met betrekking tot Kukzu dan?
Nou nee, het is meer in zo'n omgeving. Als dat er van nature in zit. Word je daar beter van als jonge speler? Ik weet dat niet zo. Ik zit even naar voorbeelden te zoeken.
Ja, ik zat, toen we deze stelling aan het maken waren, dacht ik gelijk aan Wijnaldum. Die natuurlijk heel jong debuteerde bij Feyenoord. Daar een basisplek had, maar toen naar PSV ging voor een paar miljoen. En daar eigenlijk verder groeide en een betere speler werd. En je kan je natuurlijk ook afvragen of het spel van Feyenoord dat het nu speelt, en wat het eigenlijk al jaren speelt, of dat het spel is waar Kukzu beter in gaat worden of in kan groeien en dat daar zijn volle talent in kan.
Ja, dan bekijk je het vanuit het voetbal. Nou ja, dat zou ook nog een interessant discussiepunt kunnen zijn. Ja.
Wil ik wel een uitzondering tegen het licht houden in dit kader. En misschien komt het ook wel omdat het sentiment wat meer op de achtergrond is. Die Malacia is toch een hartstikke goede speler. En die ontwikkelt zich toch hartstikke goed. En nou ja, dat vind ik wel een typisch voorbeeld van een speler die de laatste 2 jaar echt heel veel beter is geworden. Dat was een soort fladderend jongetje die alle kanten op rende. En dat is nu echt een volwassen speler geworden in alle opzichten. Ook fysiek is hij goed geworden. Dus ik weet niet of het per definitie zo is dat je als jonge speler bij Feyenoord niet goed kunt ontwikkelen. Het hangt ook samen met het elftal om
je
heen.
Is het voor verdedigers makkelijker dan voor middenvelders of aanvallers dan?
Ja, maar dat is per definitie, denk ik.
Ja.
Dat is voor mij bij alle clubs zo. Ja.
Je komt ook de jongen van Persie, hè? Die moest eigenlijk naar Arsenal om door te breken, gek genoeg. Gek eigenlijk, hè?
Ja.
Ja. Ja, maar er zijn gelukkig ook nog wel genoeg uitzonderingen. Maar het zijn inderdaad vaak verdedigers. Dat is een juiste constatering van Etienne Verhoef.
Dus voorlopig gewoon alleen nog maar nog eerst een goed seizoen draaien en stabiel zijn en bewijzen dat je meer waarde hebt voor Feyenoord.
Ja, ik zou echt niet weten waarom die jongen nou per se weg moest. Ik weet dat er veel interesse voor hem was afgelopen zomer. Daar hebben we ook veel over bericht. En het was ook serieus. Hij heeft ook met een aantal clubs gesproken. Heeft Mikos ook een paar keer verteld. Maar ja, ik zie nog een speler die nog lang niet dynamisch genoeg is voor een topcompetitie. Die eigenlijk te veel in één tempo doet. Nou, laat hem daar eerst maar eens wat beter in worden.
Ja, het is wel opmerkelijk zeg maar, hoe Feyenoord eerst moeite heeft met Emmen. CSKA weer fantastisch speelt, Johan. Het is wel een soort van een grafiek die alle kanten op gaat bij Feyenoord dit seizoen qua prestatie.
Ja, ik heb bij Feyenoord een beetje het gevoel dat ze heel veel moeite hebben als ze het spel echt moeten gaan maken. Dat het dan op de een of andere manier dat het telkens spaak loopt. Maar dat op het moment dat ze wat meer kunnen leunen en iets meer vanuit de omschakeling kunnen voetballen, zeg maar, dat ze dan wat gevaarlijker zijn. En ja, dat zie je bij meer trainers. Hè. Ik vind het experiment met Brian Linssen als spits. Ik vind niet om aan te zien. Dat snap ik wel, dat die andere spitsen om de havenklap zich in de ziekenboeg melden. Maar ja, ik zou denk ik gewoon die jongen zou ik daar gewoon neerzetten. Die heeft nu zijn contract verlengd, toch? Of gaat
Bannes
verlengen?
Bannes.
Bannes, ja. Ik zou die wat meer de kans geven nog.
Maar zit niet in Dik Advocaat om dat te doen, hè, volgens mij?
Nee.
Nee, en het zit ook niet in Dik Advocaat om wat Johan zegt, om het spel te domineren. Hij vindt dat Feyenoord daar de kwaliteit in ieder geval heeft. Er is al vaak, vaak natuurlijk discussie over geweest. Ja. Maar als je die wedstrijd tegen Groningen zit te kijken. Ik heb ook, ik ging er ook weer eens echt voor zitten. Maar het is verschrikkelijk.
Ja.
Echt verschrikkelijk. Ik bedoel, ze halen resultaat. Dat is helemaal prima. En niks dan lof voor Dik Advocaat wat dat betreft. Maar het spel, ja, het is zo beroerd en zo matig. En het zakt zo ver terug, notabene in een thuiswedstrijd. Ja, het is niet dat je zegt, hier is een topclub aan het werk die speelt voor het kampioenschap. Het is echt puur resultaatvoetbal.
Ja, punten binnenharken.
Ja.
Dat kan ook. Laatste stelling dan. Ziyech wordt de ster van de Premier League.
Ik geloof daar wel in. En nou goed, we hebben natuurlijk al een voorproefje gehad. Tenminste, wij wisten al dat dit erin zat. En in Engeland kijken ze nu, dan zien ze hem al die ballen voor het doel schilderen haast. En dat was wel mooi, dat doelpunt van Chilwell. Die had zelf helemaal niet door. Die had gescoord en die bal, wat was het? Tegen zijn bibs aankreeg en scoorde.
De bibs. Mooi woord. Ja.
En hij gaat... En Zia gaat gewoon verder waar hij bij Ajax gebleven was. Hè. Zelfde manier vanaf de rechterkant. Ik vind dat Lempert dat trouwens goed doet. Die heeft gezien hoe die jongen het best rendeert. En hij krijgt eigenlijk exact dezelfde rol bij Chelsea. Terwijl je bij Man United met Donny van der Beek ziet. Ja, die Solskjaer die heeft hem binnengehaald. En dat klonk dan, heb ik natuurlijk ook opgeschreven. Want Donny van der Beek had een goed gesprek gehad met Solskjaer. En die wilde hem... in de rol hebben zoals hij bij Ajax speelde. En wat schetst mij verbazing de afgelopen weken. Hij voetbalt overal, behalve in die Ajax-rol, zeg maar. Maar bij Ziyech zie je, ja, hang het op rechts. Ik mag naar binnen komen en dan gaat er een back overheen. En dan krijgt hij de bal en dan mag hij ermee doen wat hij wil. Ja, en dan komt het er meteen uit. Waar ik heel benieuwd naar ben nu is of hij dit ook in de topwedstrijden... straks tegen City, Liverpool, Man United, Spurs, weet je wel, of die het... Of die het dan ook weer op deze manier gaat laten zien. Maar ja, het begin mag er zijn.
We wisten dat hij goed kon voetballen. Maar je ziet dus nu ook dat hij dit niveau in de Premier League aan kan. Dat is natuurlijk wel mooi, toch?
Ja, zeker. Maar daarom zou het ook geweldig zijn als hij slaagt. Ik sprak vorige week Pieter Visser even. Die nog veel bij Chelsea belt.
ja, Piet kan... Ze nemen ook wel op, toch? Als Piet belt.
Ja hoor, ja. Dan hebben ze hem wel even aan de lijn, denk ik. Ja, maar Piet, weet je dat je wel een uurtje kwijt bent? Ja. Maar goed, die begon over Ziyech. En die vertelde wel dat ze bij Chelsea... dat hij op de training eigenlijk vanaf het begin de uitblinker was. Dat ze het eigenlijk gelijk een geweldige speler vonden. Maar dat hij wel nog heel veel moeite had met het tempo. En dat is ook de reden geweest dat ze hem relatief langzaam gebracht hebben. Nou ja, nu pakte dat geweldig uit bij Sheffield United. Hij zal daar ongetwijfeld stappen in hebben gemaakt. Maar daar moeten we nog even van afwachten of dat in de topwedstrijden ook helemaal op die manier gaat werken. Want dan is de Premier League natuurlijk wel een totaal andere competitie dan de Eredivisie. Maar dat hij geweldig kan voetballen en dat het echt puur genieten is als hij die ballen voor het doel trapt. Ja, dat is natuurlijk duidelijk.
Ja. Maar dat is wel het ding waar iedereen aan moet wennen volgens mij als we naar Engeland gaan. Maar het tempo, hè? Je kan het zien op televisie. Nou ja. Je kan er naar kijken in het stadion, maar toch.
Ja, nou ja, precies. En je moet echt hopen dat hij nu heel blijft. Want ik heb nu eens een lijstje zitten maken. Er zijn werkelijk 3 top-elftallen te maken momenteel van spelers die geblesseerd zijn. En dus echt gewoon de categorie Neymar, Mbappé, Aguero, Icardi, Van Dijk, Thiago, Odegaard. Nou ja, ik kan ze allemaal wel opnoemen. Maar het is belachelijk momenteel.
En maar het zijn allemaal jongens die hebben doorgespeeld in de zomer, toch?
Ja, maar ook gewoon door het programma. Omdat nu, het is elke week speel je midweeks Europees. Hè? Al die interlands die er tussendoor komen. Laatst was bij Dortmund was de pleuris uitgebroken. Want die konden die spits...
Haaland?
Haaland. Die had 3 hele interlands gespeeld voor Noorwegen. En vervolgens konden ze hem bij terugkeer in Dortmund. Ja, die jongen had gezegd, ja, ik moet even rust, jongens. Want ik heb 3 keer gespeeld. Ja, belachelijk. En ja, dat gaat echt goed. En op Ziyech dan terug te komen. Die moet natuurlijk ook zometeen mee in november, december in dat programma. Chelsea moet ook gewoon tweede ronde Champions League halen. Dus ja, ik hoop echt voor hem dat hij heel blijft. Maar wel, wat Johan zegt, dat is wel mooi. Hè? Dat die Lampert dan gewoon niet eigenwijs gaat doen. En dan denken, nou ja, ga eens even kijken waar ik me ga neerzetten. Maar gewoon proberen de jongen in zijn kracht te benutten. En ja, dan... Dan doet hij leuke dingen.
Maar leuk, is hij goed genoeg om de ster te worden van de Premier League dit jaar? Omdat hij nu is iedereen nou, lyrisch.
Hij gaat dezelfde kant op als Mahrez. Toen dat jaar bij Leicester City. Die was ook zo de revelatie toen. Een beetje dezelfde soort speler. En ja, dat ging toen een heel seizoen. Was hij de revelatie van Leicester samen met Vardy. Dus ja, wat ik zeg. Als hij heel blijft, dan kan hij uitkomen.
Mooi. Goed, dan hebben we deze 4 stellingen besproken in de voetbalpodcast. Zijn er nog dingen waar jullie nog zeker op terug willen komen wat je gemist hebt in deze voetbalpodcast? Kijk even naar Sjoerd terecht tegenover mij.
Ik wil nog even terugkomen op PSV.
Oh.
Ja, we hebben vorige week best wel lang in de podcast over PSV zitten te praten. En over de enorme tirade die Toon Gerbrands afstak over de belasting van de spelers. Ja, ik denk dat we inmiddels wel kunnen concluderen dat dat een beetje overtrokken was. Je krijgt te maken misschien met coronagevallen of spelers die niet kunnen spelen. Ja, we moeten er nou eenmaal doorheen. En dan moet je ergens ook een beetje accepteren. En daar kun je een keer pech mee hebben. Je kunt zomaar een keer 2-3 wedstrijden op rij verliezen omdat het een keer tegen zit met de fysieke gesteldheid van spelers. Maar om daar dan zoveel kabaal over te gaan maken. En dan zie je nu dat eigenlijk gisteren tegen Willem II, nou, spelen ze weer een uitstekende wedstrijd. Nu komt er een interlandperiode aan. Dus ze hadden gewoon even vorige week moeten zeggen, we willen even rustig blijven. We hadden liever die wedstrijd uitgesteld. Maar er niet zo commotie van maken. Kom op zeg.
Goed. Dat gezegd hebben. Maarten, nog dingen waar je op terug wil komen?
Ja, Utrecht gisteren. Ja, het is wel wat Johan zegt. Hè. Je had het idee van, hey, Utrecht, misschien lukt het wel voor hun om een puntje te halen. Maar hoe die eerste goal valt. Ja, ik krijg daar dan weer discussies over op Twitter. Maar ik vind dat het echt niet kan. Utrecht is in de aanval, bijna bij de cornervlag van Ajax. En dan verliezen ze de bal en 3 seconden later is 0-1. Ja, dan is de wedstrijd beslist. Ja, ja. Ik blijf dat toch opmerkelijk vinden dat dan op zo'n moment dat gebeurt. Dat moet gewoon niet gebeuren op zo'n moment. Ja.
Maar ik ben het met je eens. Waren het niet dat er 1 schitterende paas van Tadic tussen zat? Hebben jullie dit gezien, jongens?
Ja, nou, ja. Prima gedaan van Tadic, maar het gaat om Utrecht. Dat was echt, ja. Op zo'n moment, dat het was niet echt, nodig. Ja.
Ik denk dat we het in deze podcast nog wel met enige regelmaat over FC Utrecht gaan hebben.
Lijkt me een goed plan, als er nieuws komt over de nieuwe trainer. Dit was de AD Voetbal podcast voor deze week. Johan, Maarten, Sjoerd, dank. Dank ook voor het luisteren en wij zijn er volgende week weer.
Alweer een energiebedrijf? Wat maken jullie nou anders?
Welkom Energie is er voor iedereen die gewoon stroom en gas nodig heeft. Een zorgeloos energiecontract, scherpe prijs en natuurlijk 100% groene energie. Welkom Energie. Hoe makkelijk kan het zijn?